banner. Ja, het is alweer een tijdje geleden, hè. Het was al langs het 100-jarig bestaan ook. Ik vond het wel jammer dat ik er niet bij kon zijn. Het was wel leuk geweest, denk ik. Interessant, ja. Ja, goed. Oké. We gaan dus eigenlijk al naar je Bijbel openen. Naar 3 Johannes. Dus helemaal, bijna helemaal achteraan. En achteraan heb je Openbaring. Dan heb je nog Judas. En dan komen we 3 Johannes tegen. Ah, ja, was een huid. Dankjewel. Ja, de Johannesbrief. 3 Johannesbrief. Stel je even voor, hè, je komt thuis, het is laat, je haalt de post uit je brievenbus en daar ligt zo'n klein handgeschreven kaartje. Geen lange brief, geen dikke theologische uitleg, maar een paar regels, kort, persoonlijk en heel direct. Het raakt je. Want komt er van iemand die jou lief hebt? En zo is het 3 Johannes. Het zijn maar 219 woorden dat we in deze brief hebben. En het Grieks natuurlijk. Nederlands heb ik niet echt geteld hoeveel woordjes dat precies zijn. Maar het is een kaartje uit de hemel. Het is klein, maar vol kracht. En we zien er eigenlijk 3 mensen. We hebben daar Gaius. Dat is iemand die voorkomt als iemand die trouw is. Die gastvrij is, die betrouwbaar is. Dan hebben we Diotrephes. Iemand die trots, dominant is en ongehoorzaam. En dan hebben we Dimitrius. Het is een naamgenoot van mij, hè, soms mis ik met die naam. En Dimitrius dan, hè, niet Dimitri, is een voorbeeldig dienaar die echt een heel goed getuigenis heeft. En over al die mensen schrijft de apostel Johannes eigenlijk 1 zin die alles samenvat, die op het kaartje ook staat daar. Liefde broeder, volg niet het kwade na, maar het goede. En dat is het hart van de brief. Dat is eigenlijk ook het hart van ons christenleven. En vandaag wil ik met u 6 belangrijke lessen leren uit deze 219 woorden van deze kleine brief. 6 wegen om het goede te volgen in een wereld die steeds vaker het kwade bewondert. Eerste les. En daarin zien we dat Johannes begint met zijn brief met de oudste. Hij was oud, minimaal 80, misschien wel 90 jaar oud. Zijn haar wit waarschijnlijk, als hij nog haar had. Zijn handen bevend, zijn stem zacht, maar zijn hart nog altijd vurig voor Christus. En hij had echt reden genoeg om te zeggen, laat mij nu maar met rust, zeg. Laat die jonge gasten maar overpakken, dat jong geweld gaat wel doen. Maar toch, hij schrijft, hij bidt, hij bemoeit zich met de kerk en hij strijdt voor de waarheid. Want eigenlijk in Gods koninkrijk bestaat geen pensioen. De ene pensioenleeftijd is eigenlijk in de hemel. En op Psalm 92, vers 15 zegt, ze dragen nog vrucht als ze oud zijn en ze blijven krachtig en fris. Daarnaast zie je Calvijn. Hij preekte dagelijks, gaf les in theologie, schreef meer dan 1 miljoen woorden. Maar toen zijn gezondheid slechter werd, werd hij gedwongen om thuis te blijven. Maar ook daar bleef hij werken. Toen ze hem zeiden van, kom aan, het gaat allemaal zo moeilijk, je gezondheid is niet goed, zou het niet beter zijn dat je wat stopt? Dan zegt hij, je zou u willen dat de Heer mij werkloos vindt, als hij terugkomt. En kort daarna stierf hij. Is je tijd voorbij op die leeftijd, of wanneer het wat moeilijker gaat met je gezondheid? Nee, want je vorm van dienst kan veranderen. De manier waarop... maar je roeping blijft. Je kunt nog bidden. Je kunt nog zegenen. Je kunt nog lief hebben. De hemel is het enige echte pensioen. Tweede les. Johannes noemt Gaius hier zijn geliefde. 4 keer zelfs in deze korte brief, dus 4 van die woorden, van die 219, zegt hij steeds van mijn geliefde. We zien dat er echt een diepe vriendschap is tussen hen. Een geestelijke vriendschap. Want het is niet gebaseerd op hobby's, op humor of op zijn karakter, maar op waarheid. Het is geworteld in het evangelie. Spreuken 27 zegt, zoals men ijzer met ijzer schept, zo schept een mens zijn medemens. En Prediker 4, je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn. Als een van beiden valt, helpt de ander hem meer overeind. Zoals Paulus, de apostel ook in Timotheus roept, kom snel naar me toe, want alleen Lucas is bij me gebleven. Paulus, de sterkste geloofreus, had ook gezelschap nodig. Zoals we allemaal gezelschap nodig hebben. Het is meer dan een kop koffie gaan drinken naar de dienst. Het is samenleven. Het is de vreugde en de pijn, de overwinningen en de nederlagen samen delen. Dat wij samen die goede strijd kunnen wandelen. De loop kunnen voltooien. En ook het geloof kunnen bewaren. En ook kunnen verlangen naar de openbaring van Gods heerlijkheid over de aarde. Vriendschap tussen christenen, christelijke vriendschap, geestelijke vriendschap, het is geen luxe. Het is waarop wij leven. Het is geestelijke zuurstof. Zonder dat gaan we dood. Ik ben van nature zelf niet echt de meest sociale persoon. Als ik ergens toekom, dan gaat meestal een beetje de kat uit de boom kijken. En dan maakt het wel soms lastig om contact te leggen. Of om relaties ook echt te onderhouden. En soms verlang ik er wel naartoe dat er iemand naar mij toe komt, dat hij toch praat met mij, want ik ga dat niet zo snel doen. Misschien herkent u dat wel. Misschien bent u wel iemand die liever observeert dan praat, die liever luistert dan deelt. En toch blijft het ook belangrijk dat ik mijn hand uitsteek, dat ik niet wacht tot iemand mij opzoekt. Want Jezus wachtte niet tot wij naar hem kwamen. Hij kwam naar ons. Hij nam het initiatief. Hij zocht contact met mensen die zich terugtrokken. Met tollenaars, met zieken, met twijfelaars, met stille zoekers, met zondaars. Dat leert mij ook dat echte vriendschap niet begint met gemak, maar met genade begint. Misschien ben je ook iemand die liever in een hoekje wacht. Bid dan dat de Heere je een klein duwtje heeft. Een stap, een zin, een ontmoeting. Misschien juist met iemand die het even moeilijk vindt als jezelf. En wie weet begint daar een vriendschap die God gebruikt. Om jullie beiden dichter bij hem te brengen. Bij elkaar geestelijk verbonden, maar vooral ook met hem. Met wie bid je? Wie is jouw huis, zoals hier Johannes naartoe verwijst? Met wie kun je eerlijk zijn? Misschien is het tijd om te zeggen, zullen we samen wandelen in de waarheid. De kerk kan pas bloeien als mensen elkaar echt lief hebben. Vriendschap in de waarheid is niet optioneel. Het is het cement van de kerk. Het bindt ons samen, als broeders en zusters. Derde les. Een gezond lichaam zonder gezonde ziel is ziek. Johannes schreef in vers 2. Geliefde, ik hoop dat u in alle opzichten goed gaat, dat u gezond bent. Dat uw ziel goed gaat, weet ik. Johannes weet dus dat het goed gaat met hem. En hij bidt dat het ook mag blijven. Ook wel belangrijk, lichamelijk en geestelijk gezond blijven. Want bidden voor lichamelijke gezondheid is ook compleet bijbels. Het lichaam is door God geschapen. Het mag en moet verzorgd worden. Want we weten in deze wereld, de gevallen wereld, onze lichamen worden slechter, ze worden zwakker. Ja, we moeten dus zeker daarvoor bidden ook. Dat we de gezondheid zo lang mogelijk kunnen houden. Maar toch moeten we beseffen dat een gezond lichaam zonder een gezonde ziel niets anders is dan een mooi verpakte ziekte. Je bent misschien wel gezond, maar van binnen ben je eigenlijk dood. Nee, want in onze tijd lijkt het lichaam soms meer waard dan de ziel. De gezondheid is het belangrijkste. Betaalde stappen, weten van die superfoods waarvan we zogezegd gezond kunnen worden, smartwatches om onze stappen te tellen, of Strava om te tonen van wat we gelopen hebben. Het is belangrijk, maar het evenwicht is soms zoek. Want hoe gaat het eigenlijk met onze zielen? Ik train zelf nu 12 uur per week en zoals velen al weten heb ik jarenlang niets kunnen doen. Dus voor mij was er wel een openbaring op zich dat ik nu kan gaan sporten, heel veel kan gaan sporten. Voel me energieker, voel me helderder, voel me sterker. Stress geraakt ook weg. Maar toch merk ik dat het soms te belangrijk wordt. Er zijn zo'n momenten dat ik merk dat ik mijn training ga sporten voorop stel. Voor de stille tijd, voor mijn rust, of zelfs voor tijd met mijn gezin of voor de gemeente. Het is goed en gezond om erop te letten, maar mag natuurlijk niet toe leiden dat het je weghoudt van wat echt belangrijk is. Er is eigenlijk een dunne grens tussen discipline, hè, om sport te doen of wat dan ook te doen, en afgoderij. Het is mogelijk dat we in de fitness harder werken aan onze spieren dan in gebed aan onze innerlijke mens. En nu zet ik daar die sport op, maar misschien in de andere zaken waar we in uw leven soms meer mee bezighoudt, dat wat echt belangrijk is. Want het is de ziel, niet de biceps, die eeuwigheidswaarde heeft. Een gezond lichaam is tijdelijk, maar een gezonde ziel, dat is voor eeuwig. Wat Johannes in dit vers geeft, is niet enkel een beleefde wens om gezondheid, maar echt een herinnering aan wat echt telt. Dat is de gezondheid van jouw ziel. Jezus zei, wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als het ten koste gaat van je leven? Zorg goed voor je lichaam. Het is het tempel van de geest. Maar vergeet je ziel niet. Plant tijd voor stilte. Bezoek het woord. En laat soms iemand je vragen, of, zoals ik eerder al zei, vraag stel aan andere mensen in de gemeente. Misschien kan je een keer aan je buur vragen of iemand dat je straks mee praat. Hoe is het? De vraag stelt, hoe is het met jouw ziel? Hoe is het daarmee? In vers 3 en 4 schrijft Johannes, want tot mijn grote blijdschap kwamen hier geregeld broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden. Ze vertaalden dat u de weg van de waarheid volgt. En niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Ik heb hier wandelen gezet bovenaan, want in principe in het Grieks wordt er peripateo gebruikt, dat wil zeggen wandelen. Maar in NBV zie je dat het een beetje anders vertaald wordt, wat natuurlijk niet verkeerd is. Hè? We moeten ook zien dat er niet staat dat hij blij is omdat ze de waarheid kennen, maar omdat ze in de weg van de waarheid wandelen. Je kan ze kennen, maar als je niet wandelt, dan is er toch een probleem daar. Want dan kan de waarheid niet in beweging komen in uw leven. Ik kan afvragen, wat maakt je echt blij? We zijn nu wel geen jonge gasten meer. Ik ging al zeggen, is goede punten behalen belangrijk? Dus weet je, jullie nog moeten punten behalen? Misschien doe je nog een opleiding of zoiets. Hè? Of is het de omhelzing van je partner? Gehoorzaamheid van je kinderen? Het spelen van de sport? Een heerlijke maaltijd? Het zijn allemaal zaken waar je mag van genieten. Maar wat is je grootste vreugde? En een vreugde is het waar je ook veel aan denkt. En voor Johannes is het deze. Mijn grootste vreugde is geestelijke vrucht. Paulus in 1 Thessalonicenzen schrijft ook. Nu opnieuw blijkt dat u standvastig bent in de Heer, leven we weer op. Grootste vreugde is geestelijke vrucht. Van jezelf, maar ook van de anderen, en bij de anderen ziet. Iedere ouder wil dat zijn kind of kinderen gelukkig worden. Maar gelovige ouders zeggen, ik hoop dat mijn kinderen heilig worden. Gelovig zijn. Maak van iemands groei en geloof je bron van blijdschap. Stuur misschien een bericht naar iemand. Hey, je trouw aan Jezus maakt me blij. Of iets anders in die zin. Zo verspreid me vreugde die blijft. He? Misschien een keer ondersteunen. Van, als je iets ziet bij iemand, dat je echt zegt van, kijk, die wil echt de Heer wandelen, zeg het ook een keer. Van, misschien merkt die persoon dat niet op bedoeld in die zin van, het is altijd goed om nog een keer bevestigd te worden in de zaken die je doet, om nog met meer kracht de Heer te kunnen dienen. In vers 5 zien we dat Johannes ook Gaius prijst. Dan zegt hij, geliefde broeder, hè, terug. We hebben nog liefde broeder in vers 2 gehad. Nu terug. Uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet. Zelfs al kent u hem niet. En die reizende werkers, die komen eigenlijk van de naam. Ze komen niet voor wens, ze komen niet voor roem. Ze namen geen geld van de heidenen, maar ze vertrouwden volledig op de gemeente om hen te helpen. En Johannes is ook duidelijk in vers 8 waarom we zulke werkers moeten steunen. En daarom horen we zulke mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid. We werken samen aan het evangelie. De een door effectief het werkveld in te gaan en de ander door die te steunen. Paulus noemt christenen die met hem meewerken mede-arbeiders. Dus als jij niet naar het buitenland gaat of in de zending of zoiets anders doet, maar je steunt het wel, ben je ook een mede-arbeider. Wanneer wij bidden, huisvesting bieden, maaltijden verzorgen, bemoedigingsbrieven schrijven, dat kunnen ook kleinere dingen zijn. Maar zoals hier financieel bijdragen, nemen wij deel aan de edelste onderneming eigenlijk in de menselijke geschiedenis. Dat is de verspreiding van het evangelie. De verspreiding van het goede nieuws. De verspreiding dat Jezus voor ons gestorven is, onze zonde weggenomen heeft. Dus ondersteun Godswerkers. Bid, geef, schrijf, open je huis. Elk gift is evangeliewerk. En elke maaltijd kan een zegen worden voor de naam van Jezus. Dan komt de schaduwzijde. En in vers 9 tot 10 zien we Diotrefes komen. Hij wil de eerste zijn. De eerste plaats hebben vooral in de kerk. En hij spreekt kwaad over anderen om die eerste plaats te kunnen behouden waarschijnlijk. En hij weigert ook broeders te ontvangen. En die zetten ook mensen uit de gemeente die tegen zijn woord praten misschien. Hè? Want hij gelijk heeft, iemand anders die iets anders zegt, ga maar buiten. Maar Johannes geeft niet op. En hij laat dat niet zomaar gebeuren. Want hij zegt in vers 11, ook voor hem bedoeld, volg niet het kwade na, maar het goede. Je wordt wat je bewondert. Als je voortdurend naar het kwaad kijkt, neemt dat over. Wie naar Christus kijkt, gaat op hem lijken. En in vers 12 zien we dan Demetrius terug, de tegenpool eigenlijk van Diotrefes. En hij heeft een goed getuigenis van allen en van de waarheid zelf. En wat een aanbeveling. Zijn leven klopt met wat hij leert. Kijk dus goed wie je imiteert. Volg mensen die op Jezus lijken. En laat anderen van jou kunnen zeggen, hij leeft wat hij gelooft. Of zij leeft wat zij gelooft. In deze korte brief zien we 6 lessen. Maar in het midden van ze allemaal staat 1 persoon. Dat is Jezus Christus. Johannes zegt, volg niet het kwade, maar het goede. En dat kunnen we alleen omdat het goede ons eerst heeft gevolgd. Jezus is gekomen om ons te zoeken. Om het kwade in ons met liefde te vervullen. Daarom is de oproep van 3 Johannes geen koude opdracht, maar een warme uitnodiging. Kom achter mij aan. Ga achter Jezus aan. Volg hem in kleine daden van goedheid, in stille trouw, in liefde voor mensen die je moeilijk vindt, in verhevigheid, in vrede. En als je moedje zakt, kijk dan opnieuw naar hem, want hij is de vriend van zondaren, hij is de herder van de vermoeiden, hij is de Heer die het goede nooit opgeeft. Volg niet het kwade na, maar doe het goede. Amen.